Goed dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs Podcast. Je hoort straks onderwijs dat gegeven is tijdens de groeiconferentie over genezing. Martin Dol vertelt je meer over belemmeringen rondom genezing. Veel zegen bij het luisteren van deze aflevering.
Over haat-liefde verhouding gesproken, die heb ik ook met het thema genezing. Laat ik maar gewoon eerlijk met de deur in huis vallen. Ik heb onder mijn handen kleine en grote wonderen zien gebeuren. Echt waar. Daar zou ik flink wat sessies aan kunnen besteden. Echt waar. Ik heb binnen de bediening van Royal Mission ook hele grote wonderen zien gebeuren. En dan heb ik zo'n dag meegemaakt. En dan lig ik in bed en dan kan ik haast niet de slaap vatten en ben ik onder de indruk van de grootheid van God. En je voelt hem al aankomen. Tegelijkertijd, en dat zullen jullie ook hebben ondervonden, zijn er ook wonderen niet gebeurd, waarvan ik heel graag had gewild dat ze wel waren gebeurd. Sterker nog, ik had heel wat andere wonderen willen inruilen voor dat ene wonder, waarvan ik zo graag had gewild dat het wel was gebeurd. Mensen die dicht bij mij stonden. Je had het net over Rosanne. Onze Rosanne heet Rosanne Ellen Dol. En Ellen refereert aan een hele goede vriendin van ons. Die Rosanne is nu 15. 15 jaar geleden is overleden. 15 jaar geleden lag ze op een sterfbed. En als laatste bemoediging die we haar konden meegeven, hebben we haar verteld: we hebben onze dochter, die net is geboren, naar jou vernoemd. En ik kan je verzekeren, we hebben onze knieën blauw gebeden voor haar genezing. Aan haar bed gestaan, handen opgelegd. Maar het is niet gebeurd. En ze liet een man achter en twee jonge kinderen. En ik denk dikwijls aan haar, niet in de laatste plaats, omdat Rosanne naar Ellen is vernoemd. Zie hier de haat-liefde verhouding met genezing. En deze sessie gaat over belemmeringen. Ja. Je kunt je afvragen welke belemmering of welke belemmeringen lagen ten grondslag aan het uitblijven van genezing bij Ellen. Dus ik heb gegraven in Gods woord en ik heb een aantal belemmeringen gevonden. Ik heb wel geteld 53. 53 belemmeringen die ons weerhouden van het ontvangen van genezing van God. Dus pen en papier is even nodig, 53 belemmeringen. Ja, ik zeg 53, maar ik kan er ook gerust 75 vinden. Ik kan het reduceren tot 20. Of misschien 10. Maar zou dat het zijn, lieve mensen? Dat tussen even mij als persoon, die regelmatig voor Ellen bad, tussen mij en Ellen een x-aantal belemmeringen zaten, wat maakte dat Ellen niet genas? Of was er één belemmering? Of was het een belemmering die ik gewoon heb gemist in Gods woord? Ah, jammer. Werkt dat zo? Is dat zo? Heel eerlijk, ik vind dit een hele erge manier van benaderen van het thema genezing. En ik zal je uitleggen waarom. Ten eerste, genezing heeft te maken met mensen. Hier zitten mensen die ziek zijn. En er hoeft niet profetisch voor te zijn. Want het kan namelijk een reden zijn waarom je deze conferentie bezoekt. Omdat je ziek bent. En die ziekte die kleeft aan je. En misschien geldt ook voor jou dat je heel vaak hebt gebeden of hebt laten bidden voor jouw ziekte. En als ik het dan heb over belemmeringen, dan kan het je benauwen. Welke van die 53 belemmeringen kleeft aan mij? Terwijl het allereerst gaat om jou. En als je hier bent en je bent ziek, wil ik tegen je zeggen: wat verdrietig dat je ziek bent. Echt oprecht, wat verdrietig. Er zit daar veel pijn achter. Misschien is het zelfs zo dat je chronisch ziek bent. Bij chronische ziekte is het nog erger. In die zin dat in het begin zijn er nog mensen die meelevend zijn. Maar na verloop van tijd zijn mensen er een beetje flauw van. Is dat nog niet over? Weet je wel genoeg? Heb je wel genoeg geloof? Misschien is er zonde in je leven of zo. Een van die belemmeringen, weet je wel. Daarom zeg ik, het gaat over mensen. Het gaat over jou. Het gaat over de pijn en het verdriet dat erachter zit. En het tweede wat mij stoort in deze benadering, 53, 20, 10 belemmeringen tussen jou en genezing, is de mathematische manier van theologie bedrijven. Wiskundige manier van theologie bedrijven. Alsof de Bijbel zich leent van voor het ontdekken en vinden van 20 belemmeringen. Het is koud, het is kil. Zoek ze maar op hoor, ik heb ze geschreven in mijn woord, zegt God. Vind ze maar. En ik hoop dat je ze vindt, want het zit tussen jou en de genezing in. Beter je best doen. Ja. En daar komt nog eens bij, en dat is de andere kant. Als je echt gelooft in die x aantal belemmeringen tussen jou en genezing, ben je eigenlijk een poging aan het doen om, met een duur woord, God te annexeren. Het woordje annexatie kennen wij sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Dat is het annexeren van een stuk land. Maar met deze wiskundige benadering van theologie willen we God annexeren. God precies binnen bepaalde kaders die wij hebben gesteld kunnen laten passen. Hier zijn de vlaggetjes, hier zijn de piketpaaltjes. En binnen dit veld functioneert volgens ons inzicht God. Nou, ik kan je verzekeren, bij lange na niet. God is zo veel groter. Dus mijn stelling is, er is geen enkele belemmering tussen jou en genezing. Geen enkele. Ik ken namelijk mensen die zijn genezen, ondanks hun zonden. Ik heb met mensen gebeden, mensen de handen opgelegd, zonder dat ik ook maar een greintje geloof in mezelf bespeurde, en die persoon genas toch. Ja? Ik had soms mijn theologie over genezing niet op orde, en toch was ik getuige van een genezing. God logenstraft onze wiskundige benadering van theologie. Hij staat daar ver boven. Zijn genade en soevereiniteit gaat ons verstand te boven. Dus in principe is er geen belemmering. Of toch ook wel. Kijk, als je het hebt over een belemmering of een twintigtal belemmeringen, dan is je neiging om te gaan focussen op die belemmeringen. Oh, is er een bepaalde zonde? En dan ga je graven en graven. Ja, er moet dan toch ergens een zonde zijn. Het waren de vrienden van Job die 7 dagen stil waren toen ze ontdekten dat Job ziek was, in ellende gestort was. En in die 7 dagen spraken ze geen woord. En in die 7 dagen waren ze briljant bezig. Want dat is precies datgene wat je moet doen in eerste instantie als je geconfronteerd wordt met het lijden van een persoon. Wees nou eens een keer stil. Geef nu eens het beste wat je kunt geven, namelijk jouw nabijheid. Ik ben er. Ik ben er voor je. En als je het fijn vindt om nu even dat ik je de afwas voor je doe, of even voor je ga stofzuigen, ik ben er voor je. Dat is zo helend. Die 7 dagen waren de vrienden van Job stil. Maar het ging mis toen ze hun scheur opentrokken. Want wat zij deden, is een neiging die we allemaal hebben, is dat wij het lijden willen kunnen duiden. Je hebt een ziekte in jouw leven, ja, daar moet een verklaring voor zijn. Ten diepste hebben we die neiging om dat te kunnen duiden, om het lijden ver van ons te kunnen houden. Want als dat de verklaring is voor jouw lijden, ja, dat is niet in mijn leven, dus dat lijden zal mij wel bespaard blijven. Ja, maar zo werkt lijden niet. Er hoeft altijd niet een verklaring aan ter grondslag liggen, want aan het einde van de dag moeten we gewoon erkennen, we leven in een gebroken wereld. Waar, als je het dan toch hebt over theologie, volgens mij de juiste theologie is van het alreeds en het nog niet. We mogen sporen van het koninkrijk laten zien. We mogen het koninkrijk demonstreren. Maar als Jezus terugkomt, zal het voorkomende zijn. En alles wat we hier meemaken, ook vanavond mee zullen maken. Er zullen hele mooie, grote wonderen gebeuren. Dat is mijn stellige overtuiging. Is niet de boodschap, we gaan het hier met z'n allen voor God allemaal even fixen. Nee, de boodschap is, er is een koninkrijk aanstaande die zijn weerga niet kent. En als Jezus terugkomt, wordt hij manifest. En daar mogen we ons over verheugen. Daar mogen we blij over zijn. Daar mogen we over gaan juichen. En tegelijkertijd niet uit het oog verliezen dat er ook nog mensen zijn die nog ziek zijn. En daar verdrietig over zijn. En dat mag beide naast elkaar bestaan. Ja, dus als je deze sessie, sessie 2, een euforische boodschap verwacht. Nou, niet per se, maar wel een belangrijke boodschap. Want wat is dan wel ten diepste de belemmering tussen ons en genezing? Ik wil het eigenlijk wat breder trekken. En herstel. Dat is gebrek aan verbinding. Gebrek aan verbinding. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. En daarvoor neem ik jullie mee in een gedeelte in Johannes hoofdstuk 12. Even wat achtergrond. Het evangelie naar Johannes. De eerste 12 hoofdstukken, grofweg, gaan over de bediening van Jezus op aarde, maar dan publiek. Zijn prediking en de wonderen die hij deed. Johannes, het evangelie naar Johannes reduceert het aantal wonderen, tenminste de omschrijving van het aantal wonderen. Het evangelie van Johannes zegt aan het einde dat er echt talloze wonderen zijn gebeurd, letterlijk talloze wonderen. Dat kan geen boek bevatten. Dus dat is aanwezig in het koninkrijk. Er zijn talloze grote wonderen aanwezig. Johannes noemt er een paar. En dan aan het einde van die openbare bediening is het zo dat Johannes, de evangelist Johannes, de balans opmaakt. Kijken wat het eindresultaat is. En daar lezen we over in hoofdstuk 12, vers 37. Daar staat: ondanks alle tekenen die hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in hem. Dat is wel bijzonder, hè? Zo moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei: Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: hij heeft hun ogen verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen. Ze zouden op hun schreden terugkeren en ik zou hen genezen. Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. Dus na 3 jaar openbare bediening, als dan de balans wordt opgemaakt, is dit het eindresultaat. Tekenen en wonderen en genezingen en bevrijdingen in overvloed. En er waren heel veel mensen die stonden er met een neus bovenop, hebben al die wonderen gezien. Uiteindelijk geloofden ze niet. Natuurlijk wel een aantal, maar heel veel mensen niet. En daar is een reden voor. En die reden legt die belemmering, een gebrek aan verbinding, bloot. Want in datgene wat Johannes hier zegt, ontdekken wij dat er een verwijzing is naar de profeet Jesaja. Er zijn 2 citaten uit Jesaja genoemd. En die zijn interessant om iets meer in de context te lezen. Het eerste citaat staat in Jesaja, een hele bekend hoofdstuk, heel bekend hoofdstuk, Jesaja 53. Zoek maar eens op. Jesaja 53. En dan lees ik het letterlijke citaat voor, maar dit keer uit Jesaja 53. Met wat daarop volgt, en dat is interessant. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? En wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. Zie hier de kloof. Aan de ene kant de erkenning wie Jezus is. Ja, wie is Jezus dan? Nou, totaal anders dan je had verwacht. Of anders gezegd, totaal anders dan de mensen hadden verwacht. Want de mensen kunnen hem niet eens aankijken. Want er staat, onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Dat is wie Jezus is. En tegelijkertijd heeft hij iets geweldig groots te bieden. Namelijk dat hij onze ziekte droeg. Ons lijden op zich nam. En daar zit een kloof tussen aan de ene kant datgene wat hij wil bieden. Namelijk dat hij onze ziekte op zich neemt. Ons lijden op zich neemt. En aan de andere kant een Jezus die wij eigenlijk niet motten. Ja, maar dat was voor toen. Oh ja? Ik denk dat wij heel vaak Jezus uit het oog verliezen. Door onze manier van kijken, onze manier van denken, ons paradigma. Ons godsbeeld, ons Jezusbeeld. En dat Jezus wel eens heel anders zou kunnen zijn dan wij hadden gedacht. Jezus is sowieso een meester in het ons op het verkeerde been zetten. En Jezus kan zomaar voor je staan zonder dat je hem als zodanig herkent. Zie hier de kloof. Want diezelfde Jezus, die je niet als zodanig herkent, heeft iets geweldigs voor jou te bieden. Namelijk herstel in de breedste zin van het woord. Ik wil jouw lijden op mij nemen. Ik wil jouw ziekte op mij nemen. Ik wil jou herstel geven. Ik wil jou vergeving schenken. Ik wil jou genade schenken. Maar ik wil het jou schenken, maar jij herkent mij niet. Je ziet niet eens waar ik sta en waar ik ben. Laat staan dat je met hem in verbinding bent. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Tweede citaat dat Jesaja gebruikt, of dat Johannes gebruikt uit de profeet Jesaja, beter gezegd, staat in Jesaja 6. Dat is de roeping van Jesaja. Dat is ook interessant, hè? En dan begin ik bij dat citaat dat Johannes gebruikt. Toen zei hij, ga naar dit volk en profeteer het volgende tegen hen. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. En dan volgt een heel raar gebeuren dat wordt uitgeroepen. Ja, maar wat is daar dan voor nodig? Nou zegt God, heel simpel, ik stuur ze in ballingschap. Ik maak alles kapot. Pas dan zullen ze het zien en pas dan zullen ze luisteren. Nou, lekker dan. Stuur ze maar in ballingschap, zegt God. Maak alle huizen kapot. Verwoest de stad. Verwoest de tempel. Maak alles stuk. Pas dan zullen ze mij erkennen en herkennen, naar mij luisteren en van mij ontvangen wat ik te geven heb, namelijk herstel en genezing. Ja, soms willen we heel graag dingen uit Gods woord ons toe-eigenen, zeker als het gaat om hele mooie beloften, maar dit zijn wat meer pijnlijke dingen. Die slaan we liever over. Soms is het nodig om tot een diep lijden te komen om te gaan zien waar Jezus is. Niet dat Jezus jou dat lijden oplegt. Helemaal niet. Want lijden en ziekte en pijn en verdriet is niet iets wat hoort bij het Koninkrijk van God. Het hoort daar niet. Maar toch zegt de Heer Jezus hier, zegt God hier, dit heeft mijn volk nodig om mij te herkennen. Blijkbaar moet een hulpgeroep meer uit hun tenen komen, willen ze van mij afhankelijk zijn. Maar nu komt het, en dat is het mooie. Vers 13. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan zal ook dat vernietigd worden. Zoals er van een eik of terebint na het vellen slechts een stronk overblijft. Maar wat uit die stronk voortkomt, is heilig. Weet je hoe het komt dat wij Jezus niet herkennen? Omdat Jezus daadwerkelijk zich geïdentificeerd heeft met ons lijden. Op de allerdiepste bodem van het lijden, zoals het hier wordt omschreven over de ballingschap van het volk, op het allerdiepste stronkje, als er helemaal niets meer overblijft, ja, dat hele kleine stronkje, daar gloort hoop. En dat wil ik tegen je zeggen. Als je hier bent en je hebt nog geen genezing ontvangen, en je bent de wanhoop nabij, en je denkt bij jezelf, iedereen heeft al voor mij gebeden, en ik weet niet hoe ik hier ooit uitkom. In het allerdiepste lijden, dat is Jezus. Er is altijd hoop. Er is altijd hoop. Gelooft u dat? Er is altijd hoop. Jezus is daar. En wij geloven dat haast niet. En dat is de reden waarom we Jezus niet herkennen. Bent u dat Jezus met al die diepe sporen op uw rug? Bent u dat Jezus met uw kapotgeslagen gezicht? Bent u dat Jezus met uw diep omrande ogen van verdriet? Bent u dat Jezus? Ik had u niet herkend. Dan zegt Jezus, ik ben het. Ik identificeer mij met jouw ziekte. Ik ben vertrouwd met ziekte, weet je. Ik ben vertrouwd met verdriet en met lijden, weet je. Ik ken het. Ik ken het als geen ander. En ik wil je nabijheid geven. En als Johannes zo in hoofdstuk 12, als we teruggaan naar Johannes, de balans heeft opgemaakt dat mensen hem niet herkennen of erkennen, ondanks al die spectaculaire wonderen, blijkt het ook nog zo te zijn dat, ja, eigenlijk dat die manier van denken en de manier van kijken ook te bespeuren is bij zijn discipelen. Wat volgt daarop? Wat erop volgt is de voetenwassing. Dan gebeurt daar het volgende in hoofdstuk 13. Vers 3. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wil me toch niet de voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Hij heeft gezien wat Jezus allemaal deed. Hij heeft die wonderen allemaal gezien. En hij heeft Jezus afgeschilderd als de Messias van de wonderen. Die hem ook nog een andere naam heeft gegeven. Van Simon naar Petrus. Hij heeft hem een bepaalde status toegedicht in het heldendom zoals het geprojecteerd is in zijn hoofd. En daar is Jezus in gaan passen in zijn hoofd. Maar dezezelfde Jezus wordt in de ruimte waar de 12 discipelen zijn, in die bovenzaal, waar niemand het in zijn hoofd haalde om de voeten van de collega's te wassen. Ja, je kunt nog overwegen om de voeten van je rabbi te gaan wassen, maar je gaat toch echt niet, die stinkvoeten van Jacobus wassen. Ben je hem al? Ja. Heb je dat geroken dan? Echt ranzig. Ja. Gaat diezelfde Jezus, die de allerhoogste koning was en is, kiest Jezus ervoor om de kleinste te worden in de ruimte. Ja, en als je de kleinste bent in de ruimte, word je makkelijk over het hoofd gezien, hè? Waar is Jezus eigenlijk? Ik ben ervan overtuigd dat als Jezus hier fysiek binnen zou komen, dat we niet eens zouden herkennen. Dat hij wel hele gekke dingen doet. Mag ik een hele confronterende vraag stellen? Ik vind hem confronterend omdat ik mezelf ook herken. Hè? Ik ben hier binnengekomen vanmorgen bij de conferentie, in deze conferentiezaal. Wie hoop je dat je als eerste gaat ontmoeten? Is het Robbie? Of Martin Koornstra? Dat hij even ziet. Even. Hey Martin, ik ben er hoor. Ja, ja, ja Jezus. Ja. En weet je wie Jezus dan is in deze zaal? Misschien wel de kleinste. Die je over het hoofd ziet. Oh, ik had hem niet herkend. Bent u Jezus? U wilt mij nu de voeten wassen? Wat doet u voor iets geks, iets raars? Terwijl Jezus daar geknield voor jou zit en jou iets kostbaars wil geven, is Petrus bijna geneigd om het niet te gaan ontvangen. Zie hier de belemmering. Jezus is namelijk te vinden op de grond. In het kleine, in het nietige. Een persoon die je normaal gesproken over het hoofd zou zien. Want die persoon is het. Die vertrouwd is met ziekte en met lijden. En hij is tegelijkertijd degene die jouw ziekte op zich heeft genomen. En hij wil jou geven. In het evangelische wereldje, waar ik onderdeel van uitmaak, hebben we van sommige sprekers, en misschien hoor ik daar ook bij, ik hoop het niet, een statussymbolen gemaakt, wat zo ver afstaat van wie Jezus is. Het podium is wat dat betreft een hele gevaarlijke plek. Een gevaarlijke plek voor toeschouwers, omdat ze mensen die hier staan ophemelen, maar ook een gevaarlijke plek voor sprekers zelf. Omdat wanneer je karakter dat niet kan dragen, je hele gekke en rare dingen gaat doen. Volgens mij, in het Koninkrijk van God bestaat helemaal geen podium. Het is puur functioneel, omdat ik anders moet springen. Ja. Ja. Nou, maar serieus. Ik ben niets meer dan jullie. Niets. Helemaal niets. En er is niets meer waarde van dat ik jou de handen op zou leggen voor genezing dan dat jij dat zou doen. Het is dezelfde Heilige Geest die in jou woont. Dezelfde. Ja. Alleen het punt is, wij herkennen Jezus niet en de geest van Jezus. Het zijn van Jezus is zo anders dan hoe wij gemonitord zijn, hoe wij gefixt zijn in ons hoofd. En als je mist, mis je ook zijn nabijheid. Zijn striemen zijn ons genezing geworden. Prachtige woorden. En die worden te pas en te onpas gebruikt. Ja, want ik kan bidden voor genezing, want zijn striemen zijn ons genezing geworden. Nou, 100% waar. Maar je gaat volledig voorbij aan het feit dat het striemen zijn. Dat het wonden zijn. Dat Jezus zijn rug kapot is geslagen. En dat hij daarmee is afgedaald. En naast ons is komen te staan. In de put is komen te zitten naast jou. Dat heeft hij gedaan. Omdat hij ten diepste, allereerst, primair verbinding met jou wil. Dat is wat hij wil. Ja, maar Martin, je hebt toch geloof nodig? Jezus zei regelmatig dat je geloof nodig hebt. En als er genoeg geloof is, dan zal er genezing komen. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar die geloof is gebaseerd op de striemen die voor ons zijn geslagen. Hè? Thomas, we kijken altijd een beetje meewarig naar Thomas. De ongelovige Thomas. Ja, ongelovige Didymus, ja. Tweeling. Een beetje tweeling in zijn hoofd. Wel een beetje geloof, maar ook weer niet. Een beetje twijfelachtig allemaal. Ja, hij heeft het nodig om Jezus te zien na zijn opstanding. Hij heeft het nodig om zijn wonden aan te raken. Maar er is geen enkel verwijt bij Jezus. Hè? Sterker nog, er ligt een uitnodiging van Jezus. Thomas, kom maar dichterbij en raak mijn wonden aan. Als je het over een belemmering en een kloof tussen jou en genezing, of gebrek aan geloof. Als je een gebrek aan geloof hebt, moet je niet in een hoekje gaan zitten of in je binnenkamer gaan zitten en geloof gaan opwekken. Waar je ook uit je poriën wil schudden. Ik weet niet hoe dat werkt. Jezus zegt simpelweg, kom dichterbij en raak mijn wonden aan. Geloof jij niet dat mijn striemen jouw genezing zijn geworden? Raak mijn striemen dan maar eens aan. Kom maar eens dichterbij. Het is misschien weerzinwekkend. Misschien past het helemaal niet in jouw godsbeeld. Misschien had je mij volledig gemist en over het hoofd gezien. Maar ik nodig je bij deze uit. Kom alsjeblieft dichterbij. En raak mijn wonden aan. Zie je, zijn ze. Kijk. Spijkers geslagen voor jou om de straf te dragen. Mijn bloed gevloeid voor jou om jou te reinigen. Mijn striemen op mijn rug. Wil je ze zien? Wil je ze aanraken? Ik heb betaald voor jouw genezing. Ik heb er zwaar voor betaald. En als je niet gelooft, kom nog maar eens wat dichterbij. Dat is wat nabijheid is. Niet schreeuwend de straat op rennen en iedereen die je tegenkomt, bedoeld of onbedoeld, of willen of ongewild, de handen op knallen. Alsjeblieft, ga eerst in verbinding met Jezus. In zijn nabijheid wil ik zijn. En daar groeit vanzelf iets. Verbinding is ongelooflijk. Ja, allereerst verbinding met God zelf. Maar wat ook vaak ontbreekt, is verbinding met jezelf. We zijn ook vaak zo niet in contact met onszelf. Mag ik een verdrietig voorbeeld geven? Dat is een verdrietige sessie dit. Ik werd een aantal jaren geleden werd ik gebeld. Het was omstreeks september, oktober. En ik werd gebeld door iemand die zei, hoi Martin, je kent me wel, ik ken hem ook, ik ga geen namen noemen. Hij zei, Martin, ik wil je zeggen, ik ben ontzettend ziek. En de doktoren hebben gezegd dat ik kerst niet haal. Ik zei maar, je vertelt mij dit, maar je bent helemaal niet verdrietig, joh. Je bent helemaal, nee, want ik ben nu een boek aan het lezen en ik ga genezen. 100%. Ik ga genezen. Ik zei maar, waarom bel je mij dan? Nou, ik moet even een paar nummers hebben van mensen die goed kunnen bidden. Ik verzin dit niet, hè? En ik gaf hem een paar nummers en ik gaf hem wat suggesties dat hij naar bepaalde diensten zou kunnen gaan. Hij zei, ik spreek je later weer en dit gaat goed komen. Hij was helemaal blij met de openbaring die hem gegeven was. Hij ging genezen. Alsof er een bepaalde drang was om niet te komen bij datgene wat hij echt voelde. Omdat hij de overtuiging had, denk ik, dat als hij kwam bij datgene wat hij echt voelde, namelijk misschien wel wanhoop en intens verdriet, dat het een teken zou zijn van gebrek aan geloof. Maar dat was verder van hem. Hij was er stellig van overtuigd dat het zou gaan gebeuren. Nou, het gebeurde niet in de dienst die hij bezocht. En ik kan je verzekeren, hij heeft kerst net gehaald, maar begin januari overleden. En weet je, ik heb daar op zich geen oordeel over, maar wat me wel steekt is dat ik weet dat de familie niet eens de kans had om afscheid te nemen. Omdat hij niet wilde weten van afscheid, want hij zou tot op het laatst, geloofde hij, ik ga genezen. Welke van die 20 belemmeringen stonden tussen hem en die genezing in? Dan moeten we even, ik denk ook dat sommige mensen van jullie na de sessie ook bij mij komen, ja Martin, ik weet wat het echt was, het was die belemmering. Ik kan je verzekeren, blijf uit mijn buurt. Echt, serieus. Dit zijn zulke pastorale missers. En is zo niet in verbinding zijn met jezelf. Dat is voor degene die ziek is. Maar wat dacht je voor degene die een taak meent te hebben gekregen om overal voor te moeten bidden? En weet je, als jij denkt dat je die taak hebt en er gebeuren wonderen, prijs de Heer. Want elk wonder is een getuigenis van het Koninkrijk van God. Vanuit welk motief dan ook. Paulus zei ook, het kan me niet schelen met welke motieven mensen Christus verkondigen, als Christus maar wordt verkondigd. He? Dat is helemaal prima. Maar ik wil je vanuit Jona laten zien dat God andere dingen belangrijker vindt. Ik weet niet of je het boekje Jona kennen, het is een van mijn favoriete boeken. Machtig mooi boek. Een karikatuur maakt Jona van zichzelf in dat boek. Maar Jona wordt geroepen. Jona wordt geroepen voor een taak. En de taak was om naar Nineveh te gaan en dan Nineveh te confronteren met hun ongerechtigheden. met het doel dat ze zich zouden gaan bekeren. En dan staat er dat God zegt, Jona, sta op, ga naar Nineveh. En dan staat het heel mooi omschreven, het is een literair kunststukje trouwens. Jona stond op. En je zou verwachten, hij gaat naar Nineveh, maar Jona stond op en ging naar Tarsis. Precies de verkeerde kant op. Er zitten prachtige grapjes in. Een stukje ironie, wat cynisme soms ook. Maar Jona is op de vlucht voor God. En Jona wordt bij de kladden gegrepen door God door middel van een storm. Er wordt een zeemonster gebruikt. Er wordt van alles in het werk gesteld om Jona terug te brengen naar het pad dat God voor hem had klaarliggen. Had een taak te doen. En als hij die taak weer wat gaat oppakken na hoofdstuk 2 van Jona. Hoofdstuk 2 van Jona is een lied, is een psalm. Als je het goed leest is dat gewoon een regelrechte verwerking van een trauma. Want ik weet niet of wie van jullie wel eens gezwommen heeft in de Middellandse Zee. Ken je dat? En dat je van onderop in één keer opgeslokt wordt door een waap, zeemonster. Wie heeft het wel eens meegemaakt? Niemand? Nou ja, ik denk dat het traumatisch is. En schrijft dus die psalm. En dan is hij dan in hoofdstuk 3 eindelijk klaar. Of is hij aanwezig in Nineveh. En moet hij zijn taak uitvoeren. De boodschap is als volgt. Of de opdracht is als volgt. De opdracht is, vertel dat ze 40 dagen de tijd hebben om zich te bekeren. Nineveh was 3 dagreizen groot. En er staat geschreven dat hij 1 dag wel geteld gebruikte. Terwijl hij 40 dagen de tijd had. 1 dag gebruikte om die boodschap te verkondigen. En die boodschap had hij iets kleiner gemaakt. Die boodschap was gereduceerd tot, deze stad wordt binnen 40 dagen omgekeerd. Nou, niet helemaal een correcte weergave van de boodschap. Maar dat is wat Jona zei. En daarna dacht hij van, nou, ik heb mijn taak gedaan. En hij ging buiten de stad zitten in afwachting totdat de stad werd omgekeerd. Maar dat gebeurde niet. Want God is in staat om een slechte prediker te gebruiken voor een immens werk. Hij kan een slechte boodschap gebruiken en een hele stad tot bekering brengen. Dus het is hoop, Martin. Ja. Halleluja! Woe!
Ik ben uitgekeken.
Ja, ja, ja. Ik had hem genoteerd hier in mijn Bijbeltje. Ja, ja. Nee. In heel veel kinderbijbels is het verhaal van Jona eigenlijk maar heel kort. Het gaat inderdaad over de roeping van Jona. De psalm van Jona staat niet in de kinderbijbel vaak. Maar dan zit hij in die vis en wordt hij uitgespuugd en gaat in de Nineveh. En Nineveh komt het geloof. Daar stopt in de kinderbijbels vaak het verhaal van Jona. Maar in de echte Bijbel begint daar echt het verhaal. Want hoofdstuk 4 van Jona, daarin gaat God in gesprek met Jona. En dat is het punt. Jona zegt namelijk, als je kijkt naar het boekje Jona, je mag het opzoeken. Jona, Micha, Nahum. Zegt Jona in hoofdstuk 4 over het feit dat, nou ja, die stad was tot geloof gekomen. Dit wekte grote ergernis bij Jona, dat een hele stad tot geloof is gekomen. Ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer. Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. En bereid om onder af te wenden. Echt verschrikkelijk. Wat bent u voor een God? Wat grappig is, hij citeert de Torah. Hij weet precies wie God is. Maar hij weet ook precies wie God eigenlijk ten diepste niet is. God zegt eigenlijk, je weet precies hoe het allemaal hier zit. En je bent heel erg taakgericht. Ik heb toch mijn taak uitgevoerd. Ik heb toch mensen genezen. Ik ben toch de straat op gegaan. Ik heb toch een genezingsdienst gedaan. Ik ben toch naar die persoon gegaan en handen opgelegd. Ik heb het toch gedaan. Ja, zegt God tegen Jona. Maar waar het mij om gaat is dat jij het verdriet dat ik heb over Nineveh, dat jij dat voelt. Het gaat me niet om dat jij een taak uitvoert. Lekker belangrijk. Het hele boek Jona, het is bijvangst dat Sela tot geloof komen in hoofdstuk 1. Het is zelfs bijvangst dat een hele stad tot geloof komt. Waar het God om gaat en waar hij hemel en aarde voor beweegt, is dat hij het hart van Jona bereikt. Doe normaal. Voel wat ik voel. Als er een zieke voor je staat, die persoon is ziek. Die persoon is verdrietig. Die lijdt. Zie dat in de ogen. Want als je dat lijden in ogen durft te komen, ik kan je verzekeren, je zult een ontmoeting hebben met Jezus. Hoor je wat ik zeg? Je zult een ontmoeting hebben met Jezus. Naar Jesaja 53 en Jesaja 6. Jezus is te vinden in het lijden. Herstel en kracht is slechts datgene wat vloeit uit wie God is. Maar als je God zelf wilt ontmoeten, kijk het lijden in de ogen. Voordat je met iemand bidt. En ga bij jezelf na, wat doet dit met mij? Mag dit mij ook raken? Het doet niets af van geloof. Want het feit dat jij iemand de handen oplegt, is voldoende geloof om genezing te ontvangen. Want dat vraagt namelijk moed, dat je dat durft. Je hebt genoeg aan geloof zo klein als een mosterdzaadje. Dat is meer dan genoeg. En dat mosterdzaadje, daar blijkt al dat je iemand de handen oplegt. Dat je naar iemand toe gaat. En voor de zieke, dat jij naar voren komt om gebed te ontvangen. Meer wordt niet van je gevraagd. Daarin zit niet de belemmering. Dus dat is een vrijbrief om gewoon ook te voelen. En met iemand mee te huilen. Met iemand mee vertwijfeld zijn. Met iemand mee de hopeloosheid even voelen. Dat mag er zijn. Want daar ontstaat iets moois. Dat is een stronk waar hoop uitgeboren wordt. In dat lijden, in dat diepste lijden, is Jezus te vinden. Het is in verbinding met God zijn. Het is in verbinding zijn met jezelf. En het is ook leren om in verbinding te zijn met die ander. Jacobus kennen jullie wel, hè? Over die... Ja, die is zweetvoeten, ja. Maar dit is een andere Jacobus. Deze rook lekker, jongen, deze Jacobus. Oeh. Ja. Zoek maar eens op, Jacobus, hoofdstuk 5. Jacobus 5 gaat over ziekenzalving. En daar zijn ook allerlei theorieën over en zo. Jacobus 5 vanaf vers 13. Het is eigenlijk veel leuker dan geprojecteerd allemaal. Hè? Ik hoor bladzijden omslaan en zo. En meelezen. Ik hoor ook gekreun. Waar is Jacobus? Zo moeilijk. Heel goed. Heel goed. Dit is het diepe lijden, mensen. Jacobus 5 vers 13. Als een van u het moeilijk heeft... Laat hij bidden. Is hij vrolijk? Laat hij een loflied zingen. Het is allemaal heel logisch, hè? Dus als je het moeilijk hebt, moet onze eerste impuls zijn, laat die persoon bidden. Als je vrolijk bent, laat hij een loflied zingen. Ook heel logisch. Dus als ik echt euforisch ben, dan ga ik zingen, ga ik gek doen.
Anders niet.
Anders niet, nee. Nee. Maar in diezelfde flow... Dezelfde woorden gebruikt, laat iemand die ziek is, dus er moet een automatisme zijn, dat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen, laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom, beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Oh, maar dan zie je wel, in dat rijtje van 20 belemmeringen, daar zit toch ook wel weer zonde bij, hè? Dat blijkt uit Jacobus 5. Ja, nee, als je goed leest, het is niet de voorwaarde om genezing te mogen ontvangen. Waarom is daar een heel ritueel van ziekenzalving, eerst de oudste roepen, ziekenzalving, zonde belijden, vergeving ontvangen en dan ook bidden voor de zieken. Een heel ritueel is dat, hè? Maar als je goed kijkt naar het ritueel, heeft het alles te maken met verbinding. Wat is verbinding? Verbinding is niet alleen een knuffel geven. Weet je wat verbinding ten diepste is? En dat heeft God ons geleerd in zijn Zoon Jezus. We hebben gelezen in Jesaja 53 dat Jezus is gemarteld. Hij is uiteindelijk gekruisigd, zoals je weet. We gaan dat volgende week weer herdenken. Hij is ons gekruisigd. Hij heeft geleden, kapotgeslagen. Hij is vernederd. En hij hing daar aan het kruis, kwetsbaar, ultiem. Als je het kwetsbare vaderhart van God wilt ontmoeten en zien, moet je naar Jezus kijken, die daar vernederd hangt aan het kruis. Met welk doel? Nou, allerlei redenen, maar het belangrijkste doel is verzoening. En wat bedoel ik met verzoening? Dat is verbinding. Hoe kun je verbinding hebben, ook in je relaties die je met de mensen hebt die om je heen, of in je huwelijk? Wat is de sleutel tot verbinding? Dat is kwetsbaar zijn. En dat heeft God gedaan in zijn Zoon Jezus. Ultiem kwetsbaar, om zich weer te kunnen verbinden met mensen. En wat hoort ons antwoord daarop te zijn? Dat wij naar God toe ook kwetsbaar zijn. En dan ontstaat daar verbinding. Hier, in het ritueel van ziekenzalving, is een onderdeel van het ritueel, als ik het zo mag noemen, zonder belijden. Nou, dat is natuurlijk uber kwetsbaar. Waarom is het zo belangrijk? Omdat genezing ontvangen, in het ontvangen van genezing, verbinding zo ongelooflijk belangrijk is. De logica dat als je het moeilijk hebt, dat je gaat bidden. De logica dat als je vrolijk bent, dat je gaat zingen. En dat het dezelfde logica is dat als je ziek bent, dat je ervoor kiest het oudste van de gemeente tot je te roepen. Dat is belangrijk, dat is een belangrijke logica, omdat het leidt tot eenwording in de kerk. Eenwording in de gemeente van Jezus Christus. Als je ziek bent, ben je kwetsbaar. En dat is vervelend, en dat is lastig, en dat is verdrietig. En tegelijkertijd ook een kans om je te verbinden. Te verbinden met God, te verbinden met jezelf en te verbinden met die ander. Ik ben ziek. Ik ben zwak. Ik lijd. Help me. Help. Help mij. Voel je dat dat een belemmering is, gebrek aan verbinding? Als je, net als Petrus zegt, u mag mij de voeten niet wassen, gaat er uiteindelijk niks gebeuren. Het is dat Jezus hem overhaalde, anders was het niet gebeurd. Als je niet in kwetsbaarheid zegt tegen jouw broer en zus in het geloof naast jou, en zegt, help mij, ik heb je nodig. Ja, ben je afhankelijk van de bovennatuurlijke gave van de geest, dat iemand bovennatuurlijk weet dat je lijdt, maar anders is het heel vaak niet te zien of te merken. Ziek zijn noopt jou tot kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid zorgt voor verbinding. Jezus koos er ook voor. Toen Bartimeus bij hem werd gebracht, de blinde Bartimeus, jullie kennen hem wel, zei Jezus niet van, oh, ik zie het al, moet iets aan die ogen van je doen, zeker. Nou, dat was onmiskenbaar dat die man blind was, anders kon hij wel alleen naar Jezus toe gaan. En die man was blind. Jezus stelde simpelweg de vraag, wat kan ik voor je doen? Niet Bartimeus erbij hem gebracht en Jezus als ras-echte charismatische prediker, bam, handen opleggen, wam, in de naam van Jezus, oh, dat ben ik zelf. He? Doe normaal. Je kunt ook gewoon vragen, wat kan ik voor je doen? Toch? Johannes 5. Die man die al zo lang ziek was, die daar bij het vijvertje zat, te wachten tot die engel weer langskwam om het water aan te raken. Maar als je verlamd bent, is het heel moeilijk om als eerste in het water te zijn. En Jezus koos ervoor om juist aan die man toe te gaan. En Jezus zei, nou, ik ben er eindelijk hoor. Ik leg je de handen op en nu zul je genezen. Kun je zometeen naar huis. Jezus stelde de vraag, wil je dat je gezond wordt? En weet je wat er toen gebeurde? Toen Jezus hem die vraag stelde, wil je gezond worden, begon die man te vertellen. Want het waren niet zijn verlamde benen die hem op zijn plek hielden. Het was zijn hospitalisatie. Hij was één geworden met zijn ziekte. En had het nodig dat Jezus hem die vraag stelde, wil je gezond worden? Toen kwamen de mitsen en de maren en de ellende en kwam het verhaal. Hoe helend is dat? En dat vervolgens zijn benen genazen, dat was bijvangst. Ja. Het ging om het hart van die man. Zelfs Jezus kiest ervoor, de almachtige schepper van hemel en aarde, mij is gegeven alle macht, u kent het allemaal wel, vindt het nodig om eerst zich te verbinden met degene die voor hem staat. Ja. Wil je dat je gezond wordt? Wat kan ik voor je doen? En het komt allemaal samen in die voetenwassing. En dat is zo bijzonder en zo mooi. Wat zo mooi en kwetsbaar is. Ik ben vorige week teruggekomen uit Suriname. En inmiddels heb ik een bijzondere band met dat land. Ik ben, en daar ben ik Karen heel erg dankbaar voor, gaan houden van Suriname. We komen daar nu al een aantal jaren en we hebben inmiddels een band opgebouwd met sommige leiders. En we zijn naar leiders geweest in Nikeri. Dat is een district in het westen van Suriname. En we hebben daar contact met een aantal leiders. En we zouden ze weer gaan ontmoeten. Ik zei, heren, we gaan weer naar Suriname, we gaan weer naar Nikeri. We gaan deze leiders weer ontmoeten. Wat kunnen we ze brengen? Ik ga dan gelijk in de Bijbel duiken. Misschien mooie Bijbelstudies of een mooie toerusting. Ik had eigenlijk al een mooie toerusting in mijn hoofd. Ik zei, heren, het is klaar. Ik heb het al geregeld. Dat is wel mooi voor de heren, dat ik gewoon dingen voor hem regel. Ja. Nee. U vindt dat grappig? Nee. Het mooie is dat God, op een zeker moment, ik werd wakker, 's ochtends, en ik had plotseling in mijn hoofd, we gaan deze leiders de voeten wassen. En met dat ik erover nadacht, dacht ik bij mezelf, wat briljant. Heren, wat briljant. Dit gaan we doen. Niet wetende wat het zou gaan uitwerken. We waren daar met het team. Menno, Bianca, Karin, Ruud, Bianca, Daniel. We waren daar en we gingen naar de zaal toe waar we de leiders zouden gaan ontmoeten. En we hebben het ingeleid. En we hebben aangekondigd, we gaan jullie zometeen de voeten wassen. En de eerste barst al in tranen uit. Want als je iemand ontmoet, ook in dit geval een andere cultuur bent en mensen daar ontmoet, kom je achter pijn. Een onderdeeltje van hun pijn is dat wij, witte, blanke mensen uit Nederland, de mensen in Suriname even gaan vertellen hoe het moet. Maar wij kiezen ervoor om de kleinste te worden in de ruimte en de voeten te wassen. En met dat we dat aan het doen waren, waren we aan het profiteren. Bemoedigende woorden aan het uitspreken. En niet even wat shampoo erop, even boenen zo en dan klaar ben je. Nee, echt met zorg en aandacht en nabijheid. Met woorden uit het vaderhart van God uitsprekend. Dat aan het doen. Echt de tijd daarvoor nemen. En er zijn zoveel tranen gevloeid. Niet alleen bij degene die dat ontving, maar ook bij ons die aan het wassen waren. Toen we daarmee klaar waren en zijn gaan zitten, hebben we een rondje gedaan om te vragen hoe we dat hebben ervaren. De eerste leider die aan het woord kwam was Ruben. Ruben is een klein mannetje. Werd gewassen door Ruud, die heel groot is. En Ruben zei, ik voelde me even Zacchaeus. Ik voelde me even Zacchaeus die werd bediend door Jezus. En hij zei, ik heb heel veel dingen meegemaakt in mijn leven, maar ik ga dit nooit meer vergeten. Toen kwam iemand anders aan het woord. Frederik, pastor Frederik, die zei, ik had last van jicht, maar het is genezen, het is over. Broeder Harsi, lieve man, die tijdens het, toen zijn voeten werden gewassen, alleen maar zo uitgestrekt naar de hemel kon bidden. Die zei, deze week ben ik gevallen. Ik heb een gekneuze voet, maar de pijn is weg. Ik ben genezen. En ik zie sommigen van jullie denken, systematisch wiskundige theologie. Oh, dus als je echt genezing wil ontvangen, moet je voeten wassen. Zo werkt dat dus. En dan kan ik aan Martin zo meteen vragen welke shampoo wij gebruikten. Mirakels shampoo is dat. Als je dat gelooft, als je dat denkt, heb je er niets van begrepen. Van deze hele boodschap niet. Want uiteindelijk ging het niet om de genezing van jicht of genezing van een voet. Het ging om genezing van een hart. Het ging om nabijheid. Het ging om verbinding. Waar zoveel van het koninkrijk uit kan voortvloeien. Waar je onverwachte dingen zult gaan meemaken. Dan analoog iemand de handen opleggen. Wat ook prima is. Sta open voor datgene wat Jezus wil gaan doen. Wat is nou eigenlijk mijn boodschap? Nou, het thema is belemmeringen. Ik hoop dat je onthoudt dat een belemmering niet een lijstje is met belemmeringen die tussen jou en genezing in zouden staan. Als er al belemmeringen zouden zijn, een stuk of 10 of wat dan ook, zijn die te reduceren tot eigenlijk gebrek aan verbinding. Want als je gebrek aan geloof hebt, als je denkt dat zonde de barrière is, moet je simpelweg verbinding zoeken met Jezus. Dat is simpelweg de weg. Het is niet ingewikkelder dan dat, bij Jezus zijn. En wat je hier meemaakt in deze conferentie, ik hoop en ik bid dat je een ontmoeting zult hebben met Jezus. Daar gaat het om. Verbinding met Jezus gaat alles te boven. En er kan best wel eens onverwachte genezing uit voortvloeien. Ja. Ik kan erover praten, maar ik kan je ook wat laten zien. Want toen ik het zo voorlas over de voetenwassing, visualiseerde je dat misschien. Of als je wat analytisch bent ingesteld, kijk je puur naar de tekst en naar de woorden. Maar ik wil dat je het ziet. Wat het is. Niet zozeer voetenwassen, maar wat verbinding is. Ik heb de Heer gevraagd, heren, hoe moet ik dit aanpakken? Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Dat is het mooie. Een profeet heeft mij eens geleerd. Weet je wat het geheim is van een profeet? Als een profeet voor iemand staat om te profeteren en hij zegt, ik denk dat de Heer het volgende tegen je wil zeggen, met dat hij die woorden uitspreekt, weet hij nog niet wat hij gaat zeggen. Dus daar vertrouw ik maar op. Maar ik heb wel een vraag. En de vraag is, ik denk dat hier een aantal mensen zijn die toen ze kind waren, op de basisschool, maar ook op de middelbare school, heel veel zijn gepest. Niet plagen, maar echt. En ik denk dat je weet wat ik bedoel. En dat het pesten niet alleen voor mentale problemen heeft gezorgd, maar ook voor vage klachten. Dat je gewoon niet meer weet wat nu wat is. Maar dat je wel weet dat het traumatisch voor je is geweest en dat het je leven heeft bepaald. Zouden de mensen die dat herkennen voor zichzelf, en dat is kwetsbaar, maar goed, dat is wel de boodschap van datgene wat ik heb verteld, in kwetsbaarheid willen gaan staan, als je je daarin herkent. U klapt terecht, want het is een hele stap. Ik vind het ook intens verdrietig. Te zoveel zijn. Een van mijn beste vrienden is Matthijs. En heeft hetzelfde meegemaakt. Tot op het punt dat hij, omdat hij een spasma had aan zijn benen, omgekeerd aan een klimrek is gehangen. Omdat zijn vriendjes hem wilden afhelpen van zijn spasma. En dat zelfs leraren hem lieten hangen. Die elke dag bont en blauw thuis kwam en elke keer weer een nieuw smoesje moest verzinnen om te verklaren waar die blauwe plekken vandaan kwamen. Voor zover ik daarin kan meevoelen, wil ik zeggen dat ik erken dat er een diep verdriet achter schuil gaat. En ik wil eerst voor jullie allemaal bidden, voordat ik het volgende ga doen. Wat ik zometeen ga uitleggen. Heer Jezus, dank u wel voor deze moedige mensen. En voor de mensen die nu nog zijn blijven zitten, kijk eens om je heen. En zie Jezus in de ogen. Jezus is hier te zien en hier te ontmoeten. Dank u wel, Jezus, dat u zichzelf openbaart in het lijden. Dat u striemen en lijden en ziekte en pijn op u heeft genomen. En ik bid dat u komt met uw Heilige Geest. Dat u komt in de diepe wortels van pijn, waar geen psycholoog bij kan, waar geen arts bij kan, waar u bij kunt. In het diepste wezen van ons bestaan. Heer Jezus, ik bid dat u herstelt en geneest. Dat u beelden, traumatische beelden uitwist. En daarvoor in de plaats beelden van uw heerlijkheid geeft. Wie u bent. Dat u een liefdevolle vader bent. Dat u de vriend wilt zijn die ze vroeger hebben gemist. Dat u komt in de eenzaamheid en in de gebrokenheid. Heren, het raakt mij dat er nu mensen zijn gestaan waar zoveel kapot is gemaakt, waar zoveel stuk is gemaakt. Maar heren, er is altijd hoop. Uit dat stronkje komt iets heiligs voort. Heren, u gaat dat geven. Dat is mijn stellige overtuiging, u gaat dat geven. Dat mensen zijn gaan staan is een daad van geloof. En ik bid dat u dat geloof beantwoordt. Dat u kracht geeft. Er is geen enkel belemmering om herstel te ontvangen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.